Canto 4, hoofdstuk 7. Het offer uitgevoerd door Daksha. Maitreya zei: Heer Shiva, die aldus door Heer Brahma geheel tevreden was gesteld, sprak toen voldaan met een glimlach, o machtig gearmde. Mahadeva zei: Ik neem geen aanstoot aan hen die ik als kinderen zie. Ik wil het er niet over hebben of erover denken, o Heer van de geschapen wezens. Ik corrigeerde hen die begoocheld waren door de uiterlijkheid van God. Later voor de Prajapati, wiens hoofd tot as werd verbrand, de kop van een geit zijn. En laat Bhaga zijn deel van het offer bekijken door de ogen van Mitra. Pusha, die de ceremonie leidde, zal deeg van kikkererwten moeten eten of voedsel dat voor hem gekauwd is. Maar de goddelijken, die mij wel een deel van het offer gunden, zullen zich volledig herstellen. De twee armen van de Ashwins en de handen van Pusha zijn er voor de priesters en de anderen die hun ledematen moeten missen. En Bhrigu mag de baard van de geit hebben. Maitreya zei: Iedereen die toen hoorde wat de beste van de begunstigers zei, was volkomen tevreden, o mijn beste. Ze zeiden: Goed gezegd, goed gezegd. Daarop werd Heer Shiva, door de goddelijken en de wijzen aangevoerd door Bhrigu, uitgenodigd en gingen ze samen met de vrijzinnige Shiva en hij die van de Veda is, Brahma, voor de tweede keer op weg naar het offer dat ze voor God wilden brengen. Nadat ze allen hadden volbracht wat Heer Bhava hen had opgedragen, voegden ze de kop van het offerdier samen met het lichaam van Daksha. Zo te werk gaand, onder toezicht van Rudra, kwam Daksha onmiddellijk bij bewustzijn alsof hij had geslapen en zag hij de mededogende Heer voor zich staan. Op het moment dat de Prajapati, de Heer die de stier bereidt, zag, werd zijn door haat besmette hart zo rein als een meer in de herfst. Hoewel hij tot Bhava wilde bidden, wou dat niet lukken met zijn ogen vol tranen vanwege de heftige stroom van emoties bij de herinnering aan de dood van zijn dochter. Nadat hij met veel moeite zijn geest, die was overweldigd door liefde, in bedwang had gekregen, bad de Prajapati, weer bij zinnen gekomen, tot de Heer met lof en welgemeende gevoelens. Daksha zei: Welke grote gunst is mij ten deel gevallen met uw straffen. Ondanks dat u mij versloeg, is er nog van uw kant, o fortuinlijke, nog van de zijde van Vishnu, ooit sprake van enige verwaarlozing van een ongekwalificeerde brahmaan als ik, mijn heer. Dus waarom zou hij, die zich aan zijn geloften houdt en offers brengt, tekortkomen? O grootheid, de brahmanen werden als de eersten geschapen uit de mond van Brahma met de bedoeling de leerlingen van zelfrealisatie, geloften en verzaking te verkondigen. Daarom beschermt u ze telkens als ze nood lijden met een stok in uw hand, net als iemand die zijn kudde beschermt. U die door mij, me niet bewust van uw werkelijkheid, werd beledigd met de pijlen van mijn onaardige woorden, slaat daar niet werkelijk acht op. Toen u mij in de hel zag afglijden, omdat ik de meest respectabele belasterde, hebt u mij uit mededogen gered. Ik zou graag zien dat u tevreden bent over wat u vanuit uw eigen genade hebt gedaan, o Heer. Maitreya zei: Daksha, aldus vergiffenis vindend bij Heer Shiva, begon met de permissie van Heer Brahma opnieuw met de uitvoering van het offer samen met de priesters, de gescholden en de anderen. Om gezuiverd te raken van het contact dat ze hadden gehad met Virabhadra en zijn mannen en om het offer te kunnen volbrengen dat bedoeld was voor Vishnu, regelden de besten onder de brahmanen de offerplechtigheid genaamd Purudasha uitgevoerd met 3 schalen. O Vidura, zo gauw de leider van de Yajna, Daksha, aldus geheiligd in de meditatie de geklaarde boter met hymnen uit de Yajurveda offerde, verscheen Heer Hari, de hoogste persoonlijkheid, ten tonele. De uitstraling van allen daar aanwezig raakte toen overschaduwd door de helderheid zich verspreidend in al de 10 windrichtingen van hem, die werd gedragen door Garuda's enorme vleugels. Met een donkere huidskleur, kleding zo geel als goud, een helm met de schittering van de zon, krullend haar, zo zwart als zwarte bijen, een gelaat opgesierd met oorhangers, met een schelphoorn, een lotusbloem, een schijf en pijlen, een boog, een knots, een zwaard en schild in zijn 8 handen, en met zijn vele gouden sieraden zag hij eruit als een boom in de bloei. Omhangen met woudbloemen droeg hij zijn gezellin Lakshmi op zijn borst in de vorm van zijn Srivatsa teken, en slechts een glimp van zijn grootmoedige, glimlachende blik volstond om de hele wereld te behagen. Aan zijn zijde werden er op zwanen lijkende jakstaart wuifkasten bewogen, en boven hem zag men een prachtige, maangelijke, koninklijke, witte baldakijn. Toen ze hem zagen arriveren, stonden al de halfgoden en de anderen onder leiding van Brahma, Indra en de drieoogige Shiva onmiddellijk op van hun zitplaatsen en brachten ze hun eerbetuigingen. Overschaduwd door de luister van zijn uitstraling, vielen ze allen stil en vol ontzag beroerden ze hun hoofden om in gebed zich te buigen voor Adakshaja, de allerhoogste persoonlijkheid van God. Hoewel zijn heerlijkheid het bevattingsvermogen van zelfs Brahma en dergelijken te boven gaat, konden ze door zijn genade nu zijn bovenzinnelijke gedaante aanschouwen en hun gebeden brengen overeenkomstig hun verschillende capaciteiten. Daksha, die zijn toevlucht zocht, werd aanvaard met de eervolle offerandes die hij uitvoerde voor de meester van alle offers, de allerhoogste leraar van al de stamvaders van de mensheid, die door Nanda en Sunanda wordt bijgestaan. Hij bracht hem toen met het grootste genoegen, met een onderworpen geest en met gevouwen handen zijn gebeden. Daksha zei: "Uwe heerlijkheid hier, nu volledig aanwezig, bent vanuit de zuiverheid van uw hemelverblijf in een volmaakte transcendentie boven alle mentale gissingen naar hier teruggekeerd. U bent die ene zonder weerga, de heerser over alle materie, vrij van angst, die ogenschijnlijk onzuiver met haar, met Maya, in relatie bent getreden als degene die het overzicht heeft en in zichzelf volkomen is." De priesters zeiden: "Wij allen, die niet bekend zijn met de waarheid van u die vrij bent van de invloed van de materiële wereld, wij, die van een intelligentie zijn die door de vloek van Shiva een te grote gehechtheid aan vruchtdragende bezigheden inhoudt, o Allerhoogste Heer, zijn nu op de hoogte van uw naam, Yajna, die staat voor de regeling van het religieus offeren, dat zich in de drie afdelingen van de drie Veda's beweegt, en terwille waarvan we ons bezighouden met de aanbidding van halfgoden." De leden van de bijeenkomst zeiden: "Op het pad van herhaalde geboorte en dood hebben we geen plaats om te schuilen. We hebben er hevig onder te lijden gebonden te zijn aan dit machtige bolwerk van de koning van de dood, Yama, dat vol is van lelijke slangen en waarin de luchtspiegeling van het materieel geluk van een huis en een lichaam een zware last vormt. Als we moeten leven met de dubbele valkuil van verdriet en zogenaamd geluk, de angst voor wilde dieren, de bosbrand van het weeklagen over het belang van de onwetenden en het geplaagd zijn door allerlei soorten van verlangens, genieten wij, met u die toevlucht biedt, de bescherming van uw lotusvoeten." Rudra zei: "O Allerhoogste Begunstiger, als ik, verlangend naar bevrediging in de materiële wereld, mijn geest heb gefixeerd op uw beminde lotusvoeten die worden verzorgd en aanbeden door de bevrijde wijzen, hecht ik er met een mededogen gelijk aan dat van u geen waarde aan als onwetende mensen zich tegen mij uitlaten. Bhrigu zei: van Heer Brahma tot aan alle andere belichaamde wezens is een ieder die verkerend onder de invloed van de onoverkomelijke materiële energie verstoken is van de kennis van zijn oorspronkelijke zelf, gehuld in de duisternis van illusie. Zij die u niet zien als zich bevindend in het zelf, kunnen de situatie van u als de absolute werkelijkheid niet begrijpen. O Heer, als de vriend van de overgegeven ziel, wees ons genadig. Brahma zei: als men probeert uw persoon te zien, kan men deze oorspronkelijke gedaante van u niet kennen met behulp van de verschillende zintuigelijke deugden van respect om kennis te verwerven. Want u, die de basis vormt voor de kennis en objectiviteit van de materiële kwaliteiten, moet men als verschillend beschouwen van dat wat bestaat uit de materiële energie. Indra zei: deze transcendentale gedaante, o onfeilbare, die er is voor het welzijn van het universum, vormt een bron van genoegen voor de geest en het oog. U, in het bezit van de 8 wapens die u omhoog houdt met uw armen, bestraft hen immers die zich vijandig opstellen tegenover uw toegewijden. De vrouwen van hen die de offerplechtigheid bijwoonden, zeiden: dit met offers aanbidden volgens de instructies van Brahma werd verwoest door Heer Shiva. Mogen vandaag de schoonheid van uw lotusgelijke blik, o Heer van het offer heiligen dat door de woede jegens Daksha zo dood viel als de dode lichamen van offerdieren. De wijzen zeiden: hoe wonderbaarlijk, o opperheer, zijn uw handelingen waaraan u, in het uitoefenen van uw vermogen, nimmer gehecht bent. Nog is uw heerlijkheid gehecht aan de genade van uw welwillende dienares, de godin van het fortuin Lakshmi, voor wiens genade men van aanbidding is. De vervolmaakte zielen zeiden: de olifant van de geest die, geschroeid door de bosbrand van de zintuigelijke beroering, dorstig is, herinnert zich, ondergedompeld in de rivier van de zuivere nectar van uw avonturen, niet langer die ellende en wil er nooit meer uitkomen, net als iemand die is opgegaan in het absolute. Daksha's vrouw zei: wees tevreden, o Heer, met mijn eerbetoon voor uw goedgunstige verschijnen, o toevlucht van de godin. Met Lakshmi als uw echtgenote beschermt u ons. Ons offerperk kent geen schoonheid zonder uw armen, o Heer, net als iemand zonder een hoofd er niet goed uitziet met alleen een romp. De plaatselijke bestuurders zeiden: we betwijfelen of we u wel kunnen waarnemen met onze materiële zinnen. U, die uw eeuwige gedaante openbaart, beschouwen we als de innerlijke getuige door wiens genade de gehele illusoire wereld kan worden aanschouwd, o eigenaar van alles, want u verschijnt met de 5 elementen ten tonele als de 6e. De meesters van de yoga zeiden: zij die niemand anders zo dierbaar als u achten en zichzelf beschouwen als bestaand in u en niet als los van u, de superziel van alle wezens, o meester, zijn u zeer dierbaar. En hoeveel te meer keurt u, o liefdevolle ouder, niet absoluut het geloof van die zielen goed, o Heer, die daarmee toegewijd van aanbidding zijn. We bieden hem onze eerbetuigingen die met zijn persoonlijke verschijning, middels zijn materiële energie, de lotsbestemming bepaalde van de levende wezens overeenkomstig hun specifieke neigingen. We eren hem die met de vele materiële kwaliteiten in de materiële wereld op verschillende manieren verscheen, ter wille van de schepping, handhaving en vernietiging van de materiële wereld, en die in zijn absolute staat zich afkeerde van de interactie van de basiskwaliteiten van de materie. de Veda's in eigen persoon verklaarden: ons respect voor u ontstegen aan de geaardheden van de natuur die de toevlucht vormt van de kwaliteit van de goedheid en de bron van de verzaking en boete bent in alle religies. Ik, nog iemand anders, kent u of uw situatie werkelijk. Agni, de vuurgod, zei: door uw gloed straal ik zo helder als het grootste vuur en mag ik in opoffering de 5 soorten van offerandes vermengd met boter aanvaarden. Ik bied Yajna mijn eerbetuigingen, de beschermer van de offeranden, die wordt aanbeden middels de 5 soorten van hymnen uit de Veda. De halfgoden zeiden: voorheen, bij de verwoesting van het tijdperk, toen u als de oorspronkelijke persoonlijkheid rustte in het water en op het slangenbed Ananta Shesha lag, nam u dat wat u schiep en van u vervreemd was weer op in uw buik. U, op wie de bevrijde zielen in hun harten mediteren in filosofische speculaties, zien we nu met onze beide ogen hier voor ons aanwezig. U, bewegend op de weg van de bescherming van ons, uw dienaren. De bewoners van de hemel zeiden: Marici en de grote wijzen onder leiding van Brahma en Indra en de goddelijkheid, geleid door Shiva, moeten worden gezien als deel en geheel van uw lichaam, o godheid. Mogen we, jegens de Allerhoogste Almachtige, voor wie deze hele schepping slechts iets is om mee te spelen, o Heer, altijd in eerbied verkeren en u onze eerbetuigingen aanbieden. De Vidyadhara's zeiden: na met uw extern vermogen het menselijk lichaam te hebben verworven en met het bewonen van dit lichaam, denkend in termen van ik en mijn, zich er foutief mee geïdentificeerd te hebben, zoekt de onwetende persoon die het lichaam voor zichzelf aanziet en zich laat afleiden door materiële bezittingen, ook langs verkeerde wegen zijn geluk in zinsobjecten. Maar, zich lavend aan de nectar van uw onderwerpen, kan hij verlossing vinden, zelfs al is hij daar ver van afgedwaald. De Brahmanen zeiden: u bent het offer, het uitgieten van de geklaarde boter, het vuur in eigen persoon. U bent de mantra's, de brandstof, het kushagras om op te zitten en de potten. U bent de leden van de bijeenkomst, de priesters, de leider van de yajna en zijn vrouw, de halfgoden en de heilige plechtigheid voor het vuur, de offers gebracht aan de voorvaderen, de somaplant, de gezuiverde boter zelf en het offerdier. In het verleden was u het die als de grote zwijnincarnatie vanuit de wateren met het gemak van een olifant die een lotus oppakt, de wereld ophief op uw slagtanden. Uw geluidstrilling werd door grote wijzen als Sanaka gearrangeerd als een offerande van gebeden in de vorm van een plechtigheid, o kennis van de Veda's in eigen persoon. U, als diezelfde persoon, vragen we tevreden te zijn over ons die, nalatig in het brengen van offers, in afwachting verkeren van uw aanwezigheid. Door het zingen van uw heilige namen slaagt men erin, o Heer van het offer, hindernissen te overwinnen. U brengen we onze respectvolle eerbetuigingen. Maitreya zei: o gezegende, met Rishikesha, Vishnu als de Heer van de zinnen, de beschermer van de offers, aldus verheerlijkt, trof Daksha, die ervan geleerd had, maatregelen om de offerplechtigheid te hervatten die door Virabhadra was verwoest. O zonderloze, Heer Vishnu, de superziel van alle wezens en genieter van alle offers, was tevreden met het ontvangen van zijn aandeel en richtte zich tot Daksha. De Allerhoogste Heer Vishnu zei: ik, Brahma en ook Heer Shiva verschillen niet wezenlijk van elkaar en vormen de hoogste oorzaak en superziel, de getuige en de in zichzelf tevredene van de materiële manifestatie. Ik, die mijn eigen uitwendige energie ben binnengegaan, die is samengesteld uit de geaardheden van de natuur, o tweemaal geborene, schep, handhaaf en vernietig aldus de kosmische manifestatie en heb, afhankelijk van wat ik doe, een daarbij passende naam. Iemand echter, die hier niet van op de hoogte is, denkt dat Brahma, Shiva en de levende wezens van elkaar gescheiden bestaan en gaat daarin dan onpersoonlijk aan mij voorbijgaand uit van het ene allerhoogste zelf, het opperste Brahman, dat zijns gelijke niet kent. Zoals een persoon er ook nooit van uitgaat dat zijn hoofd, handen en andere delen van zijn lichaam los van elkaar zouden bestaan, denkt mijn toegewijde ook niet dat de levende wezens los van elkaar zouden bestaan. Hij, o Brahman, die de drie van ons, die de ene natuurvormen van de superziel aanwezig in alle levende wezens, niet als los van elkaar bestaand beziet, bereikt de vrede. Maitreya zei: de meest vooraanstaande onder de stamvaders, Daksha, aldus toegesproken door de Allerhoogste Heer Hari, vereerde, na eerst hem met het nodige ceremonieel te hebben aanbeden, toen de halfgoden Brahma en Shiva afzonderlijk. Nadat hij goed geconcentreerd Heer Shiva zijn aandeel van de aanbidding had gegund, en hij daarbij, samen met de priesters, ter afronding ook de godsbewusten en de anderen die zich hadden verzameld zijn respect had betoond, nam hij het afsluitende Avabrita-bad. Toen hij, Daksha, zodoende op basis van zijn eigen geloof de perfectie van de religieuze plichtsbetrachting had bereikt, vertrokken deze drie dienaren van God, die aldus tot intelligentie hadden geïnspireerd, naar hun hemelverblijven. Sati, de dochter van Daksha, werd, nadat ze haar lichaam had opgegeven, opnieuw geboren uit de echtgenote van Mena, die in de Himalaya's leeft, zo heb ik vernomen. Omdat ze zich tot geen andere voelde aangetrokken, verzekerde Ambika, als Shiva's geliefde, zich ervan om hem wederom als haar echtgenoot te aanvaarden. Voor haar was hij het ene doel, het oorspronkelijk mannelijke van de persoon dat sluimert in de uiterlijke, vrouwelijke energie van de materie. Dit verhaal over Shambhu, heer Shiva als de heer van alle levende wezens, die Daksha's offer vernietigde, vernam ik van een grote toegewijde en discipel van Brihaspati, Uddhava. De persoon die, na herhaaldelijk vernomen te hebben over deze zuivere handelingen van de heer, met geloof en toewijding daar ook verslag van doet, zal roem vinden, een lang leven en, bevrijd van alle materiële smetten, de vernietiging van zijn zonden realiseren, o Nazat van Kuru.